747 AM. De Boeddhistische Omroepstichting.
Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, het wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag het derde deel van een serie onderricht over compassiebeoefening in het Tibetaans boeddhisme. Een gesprek met Daphne de Bruin van theatergroep Growing Up in Public over de Buddha Family. En een reportage over de Boeddha-beelden in het Tropenmuseum.
We staan hier voor een nieuw ingerichte vitrine met een aantal Boeddha-beelden. En naast mij staat heer Ben Meulebelt, conservator van de afdeling Azië, Zuid-Azië om precies te zijn. Ja, voor de luisteraar thuis, die heeft natuurlijk geen idee wat wij hier zien. Is het misschien aardig als u probeert te omschrijven wat voor beelden dit zijn, hoe ze eruit zien? Want bijvoorbeeld om te beginnen, ze zijn helemaal niet zo groot, hè?
Nee, dit zijn beelden op de afdeling Indonesië en ze komen uit de zogenaamde Indo-Javaanse periode. Dat heeft ermee te maken dat vroeger in Indonesië, vooral op het eiland Java, er een hele sterke invloed is geweest van de cultuur van India. Dat is het hindoeïsme geweest in eerste instantie en later is daar het boeddhisme bij gekomen. Nou, er zijn talloze beroemde tempels gebouwd. De meest fameuze is de Borobudur. Dat is een boeddhistisch complex. Je kunt het niet een echte tempel noemen. Het is een soort mandala, een concentratieobject. Daar zitten allemaal beelden op. Er zijn een heleboel kloosters geweest in de buurt van de Borobudur, boeddhistische kloosters. En daar wonen natuurlijk ook mensen. En in die kloosters en in de huizen van de mensen hebben ook bronzen beeldjes gestaan. Bronzen beeldjes van de Boeddha, maar ook van bodhisattva's. En daar ziet u hier een aantal van in deze vitrine staan.
Dus dit zijn beeldjes die mensen thuis hebben gehad? Ze komen niet uit tempels of kloosters?
Ze kunnen ook uit tempels afkomstig zijn, maar dat weet je natuurlijk nooit, want alles is onder de grond geraakt. In Midden-Java heeft een cultuur bestaan die tot 930 heeft geduurd. En om onverklaarbare redenen, mogelijkerwijs natuurrampen, is men daarna verhuisd naar Oost-Java en heeft heel Midden-Java gelaten voor wat het was. Eeuwen later, maar toen was intussen Indonesië al grotendeels aan het islamiseren, zijn er weer mensen gaan wonen, bijvoorbeeld in de buurt van Jogja. Maar toen lagen al deze tempels en kloosters onder de grond. Dus de beelden die u hier ziet zijn allemaal uit de grond gekomen en komen nog steeds uit de grond. Boeren die aan het graven zijn, vinden een beeld en bieden dat soms ter verkoop aan.
In welke eeuw is dat?
Dat loopt van de 8e eeuw tot de 10e eeuw van onze jaartelling. Ja. Dus ze zijn zo'n 1000 à 1200 jaar oud.
En wat ik u vroeg, kunt u ze een beetje beschrijven? Het zijn heel verschillende beeldjes, hè?
Ja, ik heb de vitrine zodanig ingedeeld dat ik in het midden de historische Boeddha heb gezet. Er zijn namelijk later in het boeddhisme nog tal van andere Boeddha's bijgekomen met alle mogelijke andere namen. En als het woord de historische Boeddha noemen, dan hebben we het over Siddhartha. In het midden, het mooiste beeld, zien we tegen een aureool, dus een schijf, zien we de Boeddha zitten in lotushouding en met één hand op zijn rechterknie. En handhoudingen hebben allemaal een symbolische betekenis in het boeddhisme. De handhouding die we hier zien, dat de handpalm op de rechterknie ligt met de vingers naar beneden wijzend, heet het tot getuige aanroepen van de aarde. Dat heeft ermee te maken dat toen Siddhartha zat te mediteren onder een ficusboom, dat hij op een gegeven moment uit zijn concentratie werd gehaald door de machten van het kwaad. En die machten van het kwaad zeiden van: niemand zal laten geloven dat je niet voor ons gezwicht bent. En Siddhartha zat daar eenzaam te mediteren en de enige die hij tot getuige kon aanroepen was Moeder Aarde. En dat symboliseert deze handhouding. Verder is dat beeldje toch tamelijk bijzonder ook in de zin dat je aan de stijl kunt zien dat het uit Noordoost-India afkomstig is. Want de boeddhistische cultuur zoals we die op Java aantreffen tussen de 8e en de 10e eeuw is heel sterk beïnvloed door Noordoost-India, Bengalen en nabije omgeving.
Er zijn mensen die gemigreerd zijn in die tijd.
Daar zijn waarschijnlijk boeddhistische monniken naartoe gegaan en er is ook contact, want we hebben bijvoorbeeld in kloosters die inmiddels niet meer bestaan in India plakettes gevonden met namen van koningen die op Java regeerden en die kloosters in Noord-India gesponsord hebben zodat hun eigen geloofsgenoten in India konden studeren of in een klooster konden gaan zitten. Dus er is een heel driftig contact tussen die twee geweest. Ja, en daaromheen staan nog andere beeldjes. Hiernaast is nog een klein beeldje van een Boeddha, eigenlijk in dezelfde houding. Alleen zijn handen zijn op elkaar gelegd en in zijn schoot. En dat is de houding van de meditatie. En daarnaast komen we weer dezelfde historische Boeddha tegen, waarbij twee dingen opvallen. Zijn handhouding is zodanig dat zijn rechterhand geheven is, met de handpalm open naar voren. En dat is de houding van heb geen vrees, of kom tot mij. En het bijzondere is dat hij zit, zoals we dat noemen, op de Europese wijze. Want het zal u opvallen dat bijna alle beelden zit men op de Oosterse wijze met de benen gevouwen onder zich. Maar de Europese wijze is dat je zit op een stoel, of in dit geval een troon, met de benen bungelend naar beneden.
Een soort voetenbankje heeft hij.
Ja, dat is altijd een lotus, want een lotus is een zuiverheidssymbool. Maar dat poefje, dat voetenbankje, is inderdaad een lotus. En die houding met die benen bungelend naar beneden wordt wel gekoppeld aan de Boeddha van de toekomst. Want de historische Boeddha is 2500 jaar geleden overleden. En er werd geprofeteerd dat 5000 jaar na zijn verdwijnen van de aarde, na het bereiken van het parinirvana, dat er nog één keer een Boeddha zou komen. Dat is de Maitreya, de Boeddha van de toekomst. En die zit als het ware startklaar in de hemel. Dus ja, hij zit als het ware op de rand van de hemel met zijn benen bungelend naar beneden. En zo zit hij daar hierbij.
Ja, een soort profetische Boeddha.
Ja, die nog moet gaan komen en om nog één keer te proberen het heil te brengen en de mensen nogmaals op het goede spoor te zetten.
Nou zien we daar links nog twee figuren die met één been zitten te bungelen.
Ja, het valt op dat vergeleken met de Boeddha's die we net zagen, dat ze er anders uitzien qua kleding en qua sieraden. Een Boeddha is al zodanig zuiver en verheven dat hij geen enkel sieraad meer heeft. Helemaal niets, alleen een eenvoudig monniksgewaad. Maar in het boeddhisme, in het Mahayana-boeddhisme, dat een doorontwikkeling is van het oerboeddhisme, dat we Theravada noemen, in dat Mahayana krijg je dat er een soort goden weer geïntroduceerd gaan worden, omdat de bevolking toch behoefte heeft aan het vereren van goden. En dat de Boeddha, of de Boeddha's, want er ontstaan meerdere Boeddha's, helpers krijgen. En dat zijn bodhisattva's. En bodhisattva's, dat zijn wezens, zoals wij dat allemaal in feite zouden zijn, die in staat zijn om het boeddhaschap te bereiken, maar dat bewust nog even uitstellen om hun kennis ten goede te laten komen aan de medemens. En een bodhisattva herken je aan het feit dat hij, omdat hij nog geen boeddha is, nog wel al zijn sieraden heeft. Dus die heeft nog enkelbanden, polsbanden, halscolliers, mooie oorbellen en rijkere kleding. En daar zijn ook weer tal van bodhisattva's. Een van de bekendste is degene die onder twee namen vaak genoemd wordt, Avalokiteshvara. Maar die heet ook wel Padma Pani, want hij heeft een Padma, een lotus in zijn pani, in zijn hand. Dat is degene die we hier links zien. En daar zien we er nog eentje zitten. Dat is een hele bekende, want die bodhisattva's reïncarneren ook. En de bekendste reïncarnatie van Avalokiteshvara, die loopt momenteel op aarde rond. Dat is de Dalai Lama. En later kregen bodhisattva's partners, vrouwelijke partners. En dan zien we hier ook één beeldje van. Daar zijn er niet zo heel veel van, maar gelukkig heeft het Tropenmuseum er één. En dat is Tara, de godin, de vrouwelijke bodhisattva Tara.
Wat is nou de historische waarde van deze beelden, behalve dat ze heel mooi zijn om te zien?
Ze vertellen een verhaal. Ze vertellen een verhaal van een cultuur die er intussen niet meer is. Het laat dus zien dat er een godsdienst, een filosofisch stelsel, het is natuurlijk meer een richtinggeving geweest dan een echte godsdienst, uit India gemigreerd is. En dat is zowel het hindoeïsme als ook het boeddhisme. Het boeddhisme is op een gegeven moment overgegaan in het hindoeïsme. Dan begint het een mengvorm te worden. En beide zijn eigenlijk grotendeels verdwenen. Want op Java is vanaf de 14e, 15e eeuw de islam gekomen. En de enige overblijfselen die je er nog van aantreft, in Indonesië in dit geval, vind je op Bali, waar het hindoeïsme en het boeddhisme gemengd zijn. Maar het interessantste is dus dat je duidelijk kunt zien aan de stijl van de beeldjes van, in de 8e eeuw kwam blijkbaar het boeddhisme. En dat was zodanig populair dat er zo vreselijk veel van die beelden zijn. Hier staan er 8. Maar we hebben er in het depot ook nog enkele tientallen. En er zijn er duizenden op aarde bekend.
Hoe komt het museum hier aan?
Via schenking. We hebben tal van collecties gekregen in het verleden, want ze zijn zodanig kostbaar dat het museum dat niet meer kan betalen. Zo'n beeld als wat u hier ziet zou zeker 15.000 euro kosten. Nou, zoveel geld bezit het museum niet. Maar in het verleden zijn er veelal mensen geweest die een collectie verzamelden en dat legateerden aan het museum. En zo is het geschonken. Dan zien we hier in deze vitrine, anders dan de vitrine waar we net voor stonden, daar stonden namelijk alleen maar bronzen beeldjes, zien we hier een hele grote, meer dan levensgrote stenen kop. Dit is een kop van de Boeddha. Maar het bijzondere hiervan is dat deze kop, die al meer dan 100 jaar in ons depot ligt, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig is van de Borobudur. Op de Borobudur staan heel veel Boeddha-figuren afgebeeld op reliefs, maar er zijn ook 504 grote zittende Boeddha's aan alle vier de zijden van de Borobudur en op de drie ronde terrassen afgebeeld. En een stuk of 80, 90 zijn hun hoofd kwijtgeraakt in de loop der tijden en die zijn over de hele wereld verspreid geraakt. En zo is er onder andere ook één via het oude Batavia's genootschap hier in het museum terechtgekomen. En sommige particulieren bezitten zo'n kop. Maar we hebben gemeend dat omdat we dat ding hier hebben, dat we toch dat hoofd van de Boeddha hier neer moeten zetten. Want het is natuurlijk een enorm belangrijk monument. Misschien wel het belangrijkste boeddhistische monument, de Borobudur. En het is een magnifieke kop. Hij straalt een enorme rust uit. En het is toch ook eens een ander medium dan al die bronsjes die je ziet. Dus daarom hebben we hem hier neergezet
maar
in
een
eigen vitrine.
Is het voor het eerst in 100 jaar dat dit beeld te zien is?
Hij is wel eens op een tijdelijke tentoonstelling geweest. Maar de laatste tientallen jaren heeft hij nooit individueel in één vitrine gestaan. Ook met een soort gevoel van, ja, kun je dat nou wel tonen? Maar ja, het is ook stiekem om hem niet te tonen als je hem bezit. Dus daarom hebben we hem hier nu neergezet.
Ja. En is er enige kans dat Borobudur deze beelden weer gaat claimen?
Toen de Borobudur gerestaureerd werd door de UNESCO, heeft men wel getracht zoveel mogelijk zoekgeraakte hoofden terug te vinden. En ook wel links en rechts. Ik weet niet of ze het bij ons museum hebben gedaan, waar ze wisten dat koppen zaten, gevraagd of die terug konden komen. Maar die zijn bijna niet teruggekomen. Nee, maar goed, ruim 400 Boeddha's hebben wel hun hoofden. Een aantal niet, en daar zit er één van.
Ja,
in feite hoort die natuurlijk thuis, daar waar die vandaan komt. Maar ja, dat zou je natuurlijk, daar zou je het hele museum bijna kunnen sluiten, want alle objecten die hier staan, komen ergens vandaan. Het is natuurlijk de vraag of zoiets via roof hier is gekomen of via aankoop.
En die geschiedenis kent u niet?
In dit geval is dat niet bekend, nee. Waarschijnlijk is deze kop geschonken aan het Batavia's genootschap. Maar de wijze waarop het geschonken is, of het eerst illegaal uit de grond is gehaald en toen geschonken, die is mij niet bekend.
U hoorde een reportage van Jacqueline Oskamp. Boeddhisme en modern theater nu. Geen voor de hand liggende combinatie. Voor het Utrechtse gezelschap Growing Up in Public is het een nieuwe uitdaging. De afgelopen jaren brachten zij verschillende producties met religieuze thema's. Hun meest recente voorstelling is deels geïnspireerd op boeddhistische teksten. Marloes Lazaal bezocht een repetitie van The Buddha Family en sprak met schrijfster-actrice Daphne de Bruin.
De vrouw ligt. De benen gekruist in een lotus. De ogen gesloten, de handpalmen omhoog. En de gast ligt naast haar. Fluistert dingen in haar oor over de adem, hoe die komt en gaat en komt en gaat. En hij telt, zacht, 7 tellen in, 14 tellen uit. Goed zo, je doet het heel goed hoor, heel goed.
Ik denk niet dat het een boeddhistische voorstelling is. Het gaat over een echtpaar, westers echtpaar, wat in een soort midlife crisis terecht is gekomen. En waarin een boeddhist verzeild raakt in dat, en die nogal wat teweeg brengt. Mijn fascinatie voor deze voorstelling ontstaan bij natuurdocumentaires, omdat ik heel erg graag naar Discovery en National Geographic kijk. Dat vind ik mooi, dus ik dacht, ik zou wel een voorstelling willen maken waarop je heel erg inzoomt op menselijk gedrag. Maar toch op een andere manier naar dat gedrag kunt kijken. En toen zijn eigenlijk dus het biologische aspect, de spirituele kant en een culturele component, die wilde ik met elkaar laten botsen. Het zijn een soort drie basis elementen van het bestaan. En op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat die steeds verder uit elkaar komen te liggen, waarin ze misschien wel in oorsprong een soort organisch geheel waren. En wilde ik die juist heel erg met elkaar confronteren. Dus de vrouw die is veel meer gefascineerd in de, of als personage, maar ook in de manier waarop ze doet in de biologische component van de mens. Terwijl de man meer staat voor ik vind dat de dingen zo niet worden opgelost. En ja, en de boeddhist staat meer voor de spirituele kant. Dus het is ook een botsing daarin van drie aspecten uit het menselijk leven die met elkaar in dialoog gaan of in conflict komen of in debat gaan of soms elkaar overlappen of weer niet.
Wat doet u nu? Wat? U wou toch niet gaan eten?
Hoezo? Dit is kip.
Ja, dat zie ik ook wel.
U bent toch vegetariër? Hallo, ik vroeg u wat. U bent toch vegetariër?
Vegetariër?
Ja, u bent vegetariër. Dat moet u niet zo snel opgeven. Dat zou een teken van zwakte zijn.
Ben ik vegetariër?
Die kip, die probeert u te verleiden.
Ik ben helemaal geen vegetariër.
De kip doet zich lekker voor, maar dat is tactiek.
Maar laat me eten, verdomme. Een vleugel, een poot.
U moet de kip onder ogen zien, de ware aard van de kip bekijken.
Laat me dat blanke vlees in mijn mond voelen.
U wilt deze kip helemaal niet.
Geef hier die kip. Ik wil die kip.
Hé, hey, afblijven. Ah, verdomme, nou heeft die klootzak het kluifje van mijn bord afgepakt. En dat was nou net het lekkerste stuk.
Hoort u mij? Ik wil dat u naar die kip kijkt. Dat wat u in uw handen heeft, heeft niets te maken met waar u naar verlangt. Wat u in uw handen heeft, is dood. Het is een dood dier. Zelfs al geruime tijd in ontbinding.
Het laat me niks wijsmaken.
Nou, mijn kippenkluifje terug.
Begeer, het is een mentaal verschijnsel. U wilt deze kip helemaal niet. Afzien is geen opgave als je de behoefte kunt elimineren.
Oh, dus ik krijg geen kip. Dat is wat u wilt zeggen.
U krijgt helemaal niets meer.
En u denkt dat ik dat pik. In mijn eigen huis. Mijn eigen kip.
Heb ik ooit gezegd dat het pad der verlichting makkelijk te bewandelen zou zijn?
Ik heb het evangelie van Boeddha. Of dus gewoon de boeddhistische teksten. Ik heb van Karen Armstrong. Dus een wat algemene grote analyse van het ontstaan en de betekenis van het boeddhisme. Ik heb de teksten van de Dalai Lama. Ik heb van internet vrij veel teksten van diverse sites. Dus ja, dat soort dingen gelezen. En verder ben ik tijdens het schrijven ook gewoon maar doe ik wat ik denk dat boeddhistisch is. Zoals bijvoorbeeld die kipscène. Hoe dat is. Dat is niet dat ik dat ergens uit heb, maar dat zijn dingen waarvan je kunt voorstellen dat een boeddhistische gedachtegang is. Alleen dan ook nog wel op een theatrale manier. Het is natuurlijk een rare. Je zoekt altijd wel een extreme, vreemde situatie op waarin de dingen juist extreem tegenover elkaar komen te staan.
Waarom wilde jij in deze voorstelling boeddhistische elementen of teksten verwerken? Wat is jouw persoonlijke fascinatie?
Ja, wat mij fascineert, ik wist helemaal niet zoveel van het boeddhisme en eigenlijk nog steeds niet heel erg veel. Maar wat mij fascineerde was het uitgangspunt dat leven lijden is. En persoonlijk ervaar ik het leven niet als een lijdensweg. Dus dat was mijn eerste fascinatie, dat ik denk van waarom zou je je leven als lijden ervaren en waarom wil je die cirkelgang waar je dan in geloof van geboorte en wedergeboorte, waarom zou je die willen doorbreken? Want ik denk van nou geef mij er nog maar een paar levens bij. Ik vind het wel prettig. Dus waarom zou ik heel erg afstand moeten doen van mijzelf? Waarom zou ik moeten onthechten van mezelf en mijn omgeving? Terwijl ik dat nou juist als de meest waardevolle aspecten van mijn leven ervaar.
En heb je antwoorden gekregen op deze vraag terwijl je met deze voorstelling bezig bent?
Al lezend snap je natuurlijk wel steeds meer over wat voor gehechtheid betekent en wat lijden betekent. En dat begrippen zijn die veel verder gaan dan het kleine of het puur persoonlijke. Maar ik ben geen religieus mens.
In de Buddha Family speelt muziek een belangrijke rol. Keimper de Jong en Arend Nix verwerkten de spiritualiteit van jazzmuzici als Coltrane en Monk in de composities voor het stuk. Keimper de Jong over zijn inspiratiebron.
Nou, we hebben ons meer of meer laten inspireren door dezelfde inspiratiebronnen als waar Daphne zich door voor de tekst heeft laten inspireren. En dat ging, zij had het namen over natuurdocumentaires. En de amoraliteit van de natuur, zou ik maar zeggen.
En hoe zit het met het boeddhistische element in de voorstelling? Heeft dat ook nog een muzikale weerslag?
Ja, we hebben ons bij schrijven wel laten inspireren door de muziek van Coltrane onder andere. Die ook vanuit boeddhistische ideeën zijn muziek schreef. En die zijn composities uiteindelijk toch probeerde terug te brengen naar zo weinig mogelijk. En nou, dat heb ik in ieder geval ook wel geprobeerd om te kijken. Ja, hoe simpel je, met hoe weinig noten je voort kan. De opening van de voorstelling is ook heel erg zo. Het begint met een thema van 5 noten, wat in feite alleen maar herhaald wordt. Maar het gaat eigenlijk maar over 5 noten die samen de naam Boeddha vormen, toevallig. Maar goed, dat is een geheim muziekgeintje tussendoor. Maar,
nou, wil je dat uitleggen?
Nou, even kijken hoor. Ik heb het zo bedacht. Best CD BA. Dat is het Boeddha-thema. Ja, het is ook wel vol. Net als het hele leven. Het leven is hartstikke vol. Dus natuurlijk, ik bedoel ook niet dat je... Nou, misschien kan... Het zou wel eens zo kunnen dat we de voorstelling afsluiten met het laatste stuk. Wat inderdaad dan nog maar uit één toon bestaat. Misschien bereiken we dat nog wel een keer.
Wij maken al vaak muziektheater. Dus ik vond die jazz een mooie ingang voor de Buddha Family. Op de een of andere manier is de jazzmuziek raakt heel erg aan de een soort stroom, een soort levensstroom. Dat vind ik heel mooi, dat je dat dus in muziek kunt bereiken.
Ik ervaar hoe de transparante lagen van de schepping afbrokkelen en smelten. Niet langer kijk ik door sluiers of naar één ding tegelijk. Ik heb een waarneming van 360 graden. Alle niveaus van de schepping neem ik tegelijkertijd waar. Alles vind ik in ieder ding. In ieder ding vind ik alles. Ik neem schoonheid en goedheid waar in alles. Mijn hart breidt zich uit in waardering en toewijding. Mijn waarneming is verfijnder. Mijn bewustzijn verenigd. Alles is mezelf. Heelheid van eenheid. Oh, ik voel een enorme liefde in me opbloeien. Zo groots. Zo meeslepend, zo van een adembenemende schoonheid dat het niet anders kan dat er een goddelijke bliksem is ingeslagen. Ik ervaar mezelf als geluk in beweging. Geconcentreerd, absoluut geluk waarin de totaliteit van de schepping golft. Ik ben de liefde. Ik ben de vlam die het leven laat branden. Voel mij, raak mij aan. Ik moet de liefde in je overbrengen. Door je aderen laten vloeien. Het geheim in je wakker maken.
Geef je aan mij over en ik zal je inwijden in de goddelijke extase van de spirituele liefde. Zinderen moeten we in aanbidding van het leven.
Ja, je zou wel een hele heilige monnik kunnen neerzetten, maar ik denk dat het... Ja, ik vind het dan weer net interessant om een monnik neer te zetten die zich daar niet aan kan houden.
Maar geloof jij mensen niet die zeggen een ascetisch leven te leiden?
Jawel. Ik denk wel dat er mensen zijn die dat kunnen, zeker. Maar theatraal gezien heb je niet zoveel aan iemand die het helemaal goed doet. En voor wie het lukt. Het is interessanter op toneel om naar iemand te kijken die het een zegt en het ander doet. En iets probeert en dat het niet lukt.
Kunnen boeddhisten veilig naar deze voorstelling komen kijken?
Ja, tuurlijk. Ik denk dat je soms wel even moet slikken. Nou, dat niet, maar dat je wel op een andere manier soms naar het boeddhisme kijkt dan jezelf gewend zult zijn.
En kijk jij zelf nu al op een andere manier naar het boeddhisme?
Ik ben geen boeddhist geworden, maar het voelt wel vertrouwder. Het gedachtegoed voelt vertrouwder en dat is altijd dat is prettig.
Daphne de Bruin over haar nieuwe productie bij Growing Up in Public. De Buddha Family is te zien van 4 tot en met 6 maart in Theater Bellevue in Amsterdam en reist vervolgens door Nederland. Vanavond het derde en laatste deel van onze serie over compassiebeoefening in het Tibetaans boeddhisme.
Bodhicitta, kostbaar en verheven. Mogen het ontluiken in wie het nog niet ontloken is. Mogen het eenmaal ontloken, nimmer zijn kracht verliezen, mogen het in kracht toenemen, meer en meer. Vorige week hebben we het gehad over de 4 onmetelijke en hoe je die 4 onmetelijke in jezelf kunt ontwikkelen. We hebben aan het eind gehad over de onmetelijke vreugde, hoe je die kunt ontwikkelen door bijvoorbeeld als je ziet dat iets anders dan een ander iets moois heeft, je daarover te verheugen. In plaats van dat je denkt van ik zou dat ook willen hebben, denk je van wat fijn dat die ander dat heeft. En je bereidt dat uit van ik zou willen dat iedereen dat mooie heeft of zoiets moois heeft. Op die manier is de vreugde helemaal verbonden met het relatieve aspect eigenlijk van hoe wij op dit moment in het leven staan. Maar vreugde heeft ook nog een aspect dat verbonden is met die diepere wijsheid van wie wij in werkelijkheid zijn, voorbij aan die laag van emoties en gedachten waar we meestal in zitten. Dat wordt geformuleerd als je zegt onmetelijke vreugde is de wens dat alle wezens nooit gescheiden mogen zijn van het eeuwige geluk dat vrij is van lijden. Want als je gaat kijken naar geluk in de relatieve wereld waarin wij leven, is het altijd weer iets wat voorbij gaat. En hier wens je de mensen, of alle wezens, een geluk dat daar aan overstijgt. Een dieper geluk dat vrij is van lijden. Ze wensen in feite dat ze dat diepere wezen van verlichting allemaal in zichzelf vinden. Want dan komen ze terecht bij een geluk wat niet meer afhankelijk is van allerlei voorwaarden en omstandigheden, maar wat blijvend is.
Ja, dus meer van wat je bent dan van wat je hebt.
Ja, precies. Dat geluk dat er altijd al was ook.
Nou, je gebruikte ook een gedicht, een oud gedicht, om de beoefening van compassie van bodhicitta te illustreren. Welke aspecten komen daar nog meer bij kijken?
We hebben dus aspect gehad van die bodhicitta, hoe mooi en kostbaar die bodhicitta is, die in ons verborgen is. Dat is de eerste regel van het gedicht, een lofzang daarop. En daarna hebben we het erover gehad van hoe kun je het in jezelf laten ontluiken? Dat was door de beoefening van de 4 onmetelijke, door die training. En dan de laatste 2 regels. mogen het eenmaal ontloken nimmer zijn kracht verliezen en mogen het in kracht toenemen meer en meer, dat gaat voort eigenlijk op wat er in jou ontstaat als je die vier onmetelijke in jezelf hebt ontwikkeld. Want je komt dan vanzelf op het punt dat je die bodhicitta in jezelf wilt wakker maken. Je wilt vanuit die bodhicitta gaan leven. En dan komen daar weer die twee aspecten van absoluut en relatief tevoorschijn. In absolute zin ga je die bodhicitta in jezelf opwekken door de beoefening van meditatie. Want dat is de manier om daar in jezelf contact mee te maken. En in relatieve zin kom je terecht bij het ontvangen van de bodhicitta-gelofte. Je bent door het ontwikkelen van die vier onmetelijke op het punt gekomen dat je in jezelf zegt van ik wil echt mezelf daarvoor in gaan zetten. En vandaar leg je die gelofte af. Vanuit die gelofte begin je dan aan de feitelijke training van jezelf. Die heeft de aspecten van aspiratie en van handelen. Die twee aspecten van aspiratie en van handelen, die worden vaak vergeleken met het plan om op reis te gaan en het werkelijk op reis gaan. Eerst bedenk je waar je heen wilt en je zorgt dat je alles bij elkaar krijgt wat je nodig hebt voor de reis. En vervolgens ga je werkelijk. In de aspiratie heb je dan drie meditaties. Drie trainingen waarin je jezelf ontwikkelt. Dat zijn de meditaties over mediteren over hoe anderen hetzelfde zijn als jij. Met de ander van plaats verwisselen. De oefening van geven en ontvangen. En de ander belangrijker vinden dan jezelf. En als je dan gaat kijken naar de eerste, mediteren over hoe anderen hetzelfde zijn als jezelf, dan ga je er eerst dus bij stilstaan hoe we helemaal niet realiseren dat de anderen hetzelfde zijn als wij. We staan altijd zo in de wereld dat wij aan onszelf denken als ik en de rest is alle anderen. En eigenlijk denken we alleen aan onszelf als iemand die leeft en die gelukkig wil zijn enzovoorts. Daar zijn we altijd mee bezig. En hier ga je dus ontdekken hoe al die anderen precies hetzelfde zijn als jij. En als je daar echt naar gaat kijken, dan verandert er iets heel wezenlijks in jezelf. Dus je gaat naar die ander kijken en het centrale thema is hier weer dat je gaat kijken hoe alle wezens naar geluk verlangen. Maar hier ga je dus die verbinding met jezelf maken. Dus je gaat naar die ander kijken en je gaat kijken van, goh, die verlangt net zo naar geluk als ik. Daar is die helemaal niet anders in. Daar is die precies hetzelfde in. En die heeft net zo veel afkeer van lijden als dat ik dat heb. Daar is die precies hetzelfde in.
Ja, dus je gaat laat de verschillen nou eens even achterwege. En je gaat alleen maar kijken naar de overeenkomsten die je met elkaar hebt.
Ja, en je gaat er zo zie je naar kijken dat je gaat beseffen, dat je dat besef in jezelf ontwikkelt, dat er eigenlijk geen verschil is tussen die ander en jou. Het enige verschil wat er is het verschil van perspectief. Die ander is net zo goed een ik, alleen heeft hij een ander perspectief dan dat jij jezelf ik noemt. Dit is dus op het gebied nog van de aspiratie. Ja, je bereidt je voor, dus je bent nog niet zo ver dat je gaat handelen. Je bent nog in jezelf de motivatie aan het ontwikkelen om te gaan handelen vanuit bodhicitta. Je kunt het wel al, zoals ook al die andere meditaties, meteen in de praktijk gaan toepassen, gaan integreren. Want er zijn natuurlijk talloze voorbeelden waarop je naartoe kunt passen dat die andere hetzelfde is als jij. Als je bijvoorbeeld weer kijkt naar iemand die jou irriteert, dan kun je erover gaan nadenken hoe die ander dus hetzelfde is als jij en hoe die ander dus ook alleen maar gelukkig wil zijn. Dat is wat die ander wil en dat is waar zijn gedrag uit voortkomt. Dus als je daarover na gaat denken, als je werkelijk naar die ander gaat kijken en dat aspect van die ander gaat zien, dan kun je ook gaan zien dat de enige reden dat die ander zo op jou reageert is dat die ander denkt dat jij op de een of andere manier dat gevoel van geluk in de weg staat. Op die manier kun je dus beter gaan begrijpen en beter inzicht krijgen in het gedrag van de ander. En je gaat er heel anders op reageren. Op die manier wordt je hart steeds groter en steeds zachter. En wordt het meer vanzelfsprekend om ook in kleine dingen veel meer ook naar die ander te kijken. En zorg voor die ander te hebben. Als je jezelf op deze manier traint, krijg je vanzelf een alsmaar doorgaande verdieping. En in die verdieping komen vanzelf die twee andere meditaties dan aan de orde.
De meditatie om met de ander van plaats te wisselen en de ander belangrijker te vinden dan jezelf.
Ja. Door al die oefeningen kom je dus tot het punt dat je werkelijk vanuit bodhicitta gaat handelen. En het handelen wordt in het onderricht samengevat in de 6 paramita's. En het betekent letterlijk oversteken naar de andere kant. Ons leven als mens wordt vaak een kostbaar menselijk leven genoemd en gezien als een boot die ons over de oceaan van samsara naar de overkant van bevrijding kan brengen. En die oceaan van samsara is dan dat hele leven vanuit een geconditioneerd bestaan, waarin je gewoon alsmaar van de ene reactie in de andere doorrolt. En de kust van bevrijding betekent dan dat je dat geconditioneerde bestaan overstijgt. En dat je je weer verbindt met die diepe wijsheid en die realisatie van wie je werkelijk bent. En met die absolute bodhicitta.
Ja, dus het is een oversteken, het tegemoetkomen aan die kwaliteit in jezelf vooral. Dat je dus de weg die je bewandelt, namelijk van compassie, die primair op de ander is gericht, dat die uiteindelijk leidt tot jezelf.
Ja, dat is inderdaad de relatieve benadering. Dat als je die kwaliteiten in jezelf gaat ontwikkelen, dan kom je vanuit het ontwikkelen van die kwaliteiten inderdaad vanzelf uit bij die diepere laag in jezelf. En van daaruit kun je dus ook vanaf twee kanten, zeg maar, die 6 paramita's gaan bekijken. De 6 paramita's zijn, ik zal ze even noemen, zijn generositeit, discipline, geduld, enthousiasme, meditatie en wijsheid. Die kun je weer allemaal gaan ontwikkelen vanuit het relatieve zelf, zoals je dat nu ervaart en bent. En tegelijkertijd, door de beoefening van de meditatie, door elke keer weer verbinding te maken met die diepere, grotere openheid in jou, krijg je al die kwaliteiten een hele nieuwe kracht mee. Dus als je liefde en compassie voortkomen uit die realisatie van die diepe wijsheid van de natuur van de geest, dan is die zoveel krachtiger en dat is wat dan paramita wordt genoemd. Hoe zet je dit nu concreet in het echte handelen om van alle dag? Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de eerste paramita, generositeit. Dus dat kun je heel concreet, kun je jezelf voorstellen dat je iets gaat geven. Ik vind zelf heel erg leuk hoe in het onderricht er vanuit wordt gegaan weer van hoe je zelf bent. Dan wordt een voorbeeld soms gegeven van iemand die echt heel gierig is, dus die kwaliteit van geven helemaal niet in zich heeft. Hoe kan die nou toch beginnen met het ontwikkelen van die houding van vrijgevigheid? En het beeld wat daarvoor wordt gegeven van, of het advies wordt gegeven is van, die begint gewoon, die neemt, het was een agrarische samenleving, dus die neemt een kool en die geeft die kool van de ene hand in de andere hand. om zo langzaam het gevoel van geven te gaan verkennen in zichzelf. En dan ga je eens voorzichtig iets geven wat voor jou makkelijk is om te geven. Maar vooral ook beseffen dat je dus dat gevoel van geven aan het verkennen en aan het ontwikkelen bent in jezelf. En op die manier kun je gaan proberen om steeds grotere dingen te geven. En ga je dat gevoel dus in jezelf ontwikkelen.
Ja. Ja, dus je begint heel praktisch en dicht bij huis.
Ja, je begint heel praktisch en dicht bij huis. Je begint ook bij wat je kunt. En niet bij niet jezelf onmiddellijk bij wijze van spreken ontmoedigen, omdat je denkt dat je al je geld op Giro 555 moet storten, want je begint met heel concreet wat jij nu hier kunt. En zo kun je dus op die manier elk van die 6 kwaliteiten van paramitas weer nemen en in jezelf gaan verkennen en gaan ontwikkelen. Als je het hebt over de kwaliteit van geduld, nergens door verstoord raken, dan kun je je bijvoorbeeld voornemen van nou deze maand ga ik eens echt met die kwaliteit van geduld aan de gang. Als er iemand is en die irriteert me, dan spring ik er niet bovenop, maar ik ben geduldig. En dan zul je zien dat je in die maand alles tegenkomt waar je van uit je vel springt. En op die manier kun je dan gaan oefenen, gaan kijken van wat gebeurt er als ik iets anders doe. En dat geldt eigenlijk voor alle kwaliteiten van die paramitas. In het onderricht wordt iemand die de gelofte heeft afgelegd om die bodhicitta in zichzelf te ontwikkelen, wordt een bodhisattva genoemd. Een term die je wel vaker tegenkomt is de term de bodhisattva krijger. In onze terminologie is het woord krijger meestal verbonden met agressie, met oorlog voeren. En hier wordt dus diezelfde kwaliteit van krijger juist verbonden met een soort onverzettelijkheid en een soort moed, waarmee je dus in het geval dat iemand jou irriteert, geduldig blijft. Dus op die manier kun je gaan ontdekken wat voor een ongelooflijke kracht er in vriendelijkheid besloten kan liggen. Al deze aspecten van het ontwikkelen van bodhicitta, dus de 4 onmetelijke, de ontwikkeling van de aspiratie, het handelen vanuit bodhicitta, leidt allemaal dus naar wie je werkelijk bent. En tegelijkertijd is het de uitstraling van als je werkelijk terechtkomt wie je werkelijk bent. En het uitgangspunt is dan steeds de wens dat alle wezens verlichting mogen bereiken. Dat is wat bodhicitta is. En daarin zit dus ook heel erg een aspect van motivatie. Van waaruit doe je die dingen? En in het onderricht wordt gezegd dat het resultaat van alles wat je doet helemaal afhankelijk is van je motivatie. Je kunt iets heel groots doen, maar als de motivatie niet zoveel voorstelt, dan zal het resultaat uiteindelijk ook niet zoveel voorstellen. Maar je kunt iets heel kleins doen met een ongelooflijk grote motivatie. En dat kan het ook een ongelooflijke kracht in beweging zetten. En van daaruit kun je elke positieve handeling die je doet, of het nu een beoefening is van meditatie, of het nu het luisteren is naar onderricht, een contemplatie of zo'n moment waarop je even probeert om geduld te beoefenen, dat kun je dan toewijden met die wens dat het mogen helpen dat alle wezens de verlichting bereiken. En daarmee wordt het dan een hele krachtige oorzaak, zowel voor jouw ontwikkeling naar verlichting als voor dat van anderen, en zuivert het heel veel negativiteit uit het verleden.
En tot zover deze aflevering van Reflecties, het wekelijks radiomagazine van de Boeddhistische Omroep op zaterdagavond. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer informatie wilt over onze programma's, kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8 uur op Radio 747, De Kunst van het Sterven, waarin Jacqueline Oskamp praat met twee experts op het gebied van de boeddhistische stervensbegeleiding, Jan Dinkelaar en Marijke Holt. Volgende week zaterdag in Reflecties, de maandelijkse boekenrubriek en een portret van de boeddhistische popmuzikant Nico Christiansen. Zeven, vier,